We lezen in deze avond uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 27, vanaf vers 11 tot en met vers 26. We lezen dit schriftgedeelte omdat het vanavond ook bepreekt wordt in deze bijzondere dienst, waarin ook schuldverklaring wordt afgelegd vanwege zonde van nalatigheid tegenover het Joodse volk.
En Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet? Hoeveel zaken zijn tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon de volken een gevangene los te laten welke ze wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zei de Pilatus tot hen: Welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: Welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. En Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? En ze zeiden alle tot hem: Laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: Wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riep te meer, zeggende: Laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies handen voor de scharen, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide: Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus, gegezeld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden.
De tekst voor de prediking in deze bijzondere dienst vinden we in Matthäus 27, vers 25. Matthäus 27, vers 25, daar luidt Gods woord en al het volk antwoordende zijde: Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ik wil vanavond heel eenvoudig letten. Allereerst op wat de Joden daar zeggen, dus daar in Jeruzalem. In de tweede plaats wat Gods woord over deze woorden zeggen. En in de derde plaats over wat Matthäus, de evangelist, of misschien moeten we eigenlijk zeggen de Heere Jezus Christus, over deze woorden zeggen. Dus eerst wat de mensen hier zeggen. Vervolgens wat zegt Gods woord over onze tekst. En als laatste wat zegt Matthäus of Christus over deze tekst. Ik zei het al een paar keer, gemeente, en waarschijnlijk is dat ook niet aan uw aandacht ontsnapt. In deze dienst zullen we een schuldverklaring afleggen. En met wij bedoel ik niet alleen ons als gemeente en uw kerkraad, maar in tal van gemeenten over de hele breedte van het kerkelijk leven, om maar twee namen te noemen, van PKN en tot oud-gereformeerd, wordt in deze dag op de een of andere manier stilgestaan in de prediking, in de dienst, bij schuldverklaring. Schuldverklaring waarin we onze zonde van nalatigheid beleiden. Met wij bedoel ik de kerk. Het is goed om dat aan het begin van deze dienst wel te benadrukken. De achterliggende weken, laat ik het maar gewoon aan het begin van deze preekgemeente, dat mag denk ik ook wel voor een keer even heel persoonlijk maken. In de achterliggende weken ben ik, terwijl ik het niet heb gezocht, maar door een bepaalde omstandigheid opeens heel plotseling, op een hele intensieve manier, hier ook bij betrokken geraakt. Dat was afhankelijk niet de bedoeling, maar vlak voordat de persverklaring op 21 oktober naar buiten kwam, kreeg ik opeens deze rol om woordvoerder te worden van een interkerkelijke werkgroep. En in de achterliggende week, ik heb dat echt ook onderschat, wat dat betekent en wat er dan op je afkomt. Zo naïef ben ik dan blijkbaar. In de achterliggende week heb ik veel nagedacht en teruggedacht aan mijn grootouders. En ook nu, ik hier op deze kansel in de christelijk gereformeerde kerk in Sliedrecht sta, moet ik er weer aan denken. Wel één situatie vanuit mijn voorgeslacht, misschien later nog wel eentje, naar voren halen. Kort voor de oorlog zijn twee grootouders van mij getrouwd. Ouders van mijn vader. Kort voor de oorlog. Op een dag, in de beginjaren van de oorlog, kwam mijn oma niet thuis. Mijn opa ging haar zoeken en ze bleek onderweg door Duitse soldaten aangehouden te zijn en in de gevangenis opgesloten te zijn geworden. Ze zagen haar aan voor een Jodin. Ze was heel donker. En heeft blijkbaar, zo dachten die Duitse soldaten, ook een Joods uiterlijk. Wat dat is, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat was toen de rassenleer van Nazi Duitsland. Mijn opa heeft er nauwernood voorkomen dat ze niet op transport werd gesteld naar Westerbork. En vandaar werd doorgevoerd naar de concentratiekampen in Auschwitz of een ander kamp. Op het allerlaatste moment is het hem gelukt om zijn vrouw vrij te krijgen. En u kunt zich begrijpen, en ik kan me dat ook heel goed voorstellen, als getrouwde man, als vader, en ze is kort als grootvader, dat mijn opa in de oorlogsjaren zich geen vin meer heeft verroerd. Bang dat hij de aandacht opnieuw zou vestigen op zichzelf, op zijn vrouw, en dat het weer hem zou overkomen en zijn vrouw zou overkomen met alle gevolgen van dien. Wie ben ik en wie zijn wij als mensen van na de oorlog om dan iets te zeggen over die houding toen in de oorlog? Had ik in zijn schoenen gestaan en u ook in de zijne, dan waren we ook bang. En hadden we niets gedaan. Dat komt vanavond niet in de schuldverklaring aan de orde. Dat mensen vanuit angst niets konden of durfden te doen. Integendeel, het wordt juist benoemd in positieve zin. Daar komt wel iets anders aan de orde. Namelijk de rol van de kerken in de Tweede Wereldoorlog. En met name de rol ook van predikanten. En dat raakt mij vanavond op een hele andere manier. Als u een klein beetje thuis bent in wat er in de oorlog gebeurd is, ook in het kerkelijk leven, en hoe de kerken hebben gereageerd. En met de kerken bedoel ik vanavond heel concreet de christelijk gereformeerde kerken. Dan hebben de meerderheid van de predikanten in de oorlog zich niet bemoeid met de Joodse mens. Dat was een hele kleine minderheid. Nog geen 10%. Hoe komt dat? Hoe komt het dat predikanten die dagelijks Gods woord lezen, bestuderen, die regelmatig preken uit het Oude Testament, die elke zondag psalmen uitzoeken om in een eredienst te laten zingen, in, voor en na de oorlog zich niet ontfermd hebben over Joodse mens? En hoe komt het dat daardoor vele gemeenteleden in de kerk niets konden of niets durfden te doen? Ik wil aan het begin van deze preek daarom drie verschillende stemmen laten horen vanuit het verleden. Twee stemmen zijn van mensen die aan de wieg van ons kerkverband hebben gestaan. Dat waren twee predikanten, dominee Van Lingen en dominee Wisse. En als de naam Wisse valt, dan denken wij meteen aan professor Wisse. Maar voor hem was er nog een predikant die in 1892 achterbleef en samen met Van Lingen en een paar andere mensen de christelijk gereformeerde kerken hebben voortgezet. Ik wil eerst de stem van Van Lingen laten horen. En ik doe dat om duidelijk te maken hoe de tekst die vanavond onze aandacht vraagt toen door hun werd gelezen en werd uitgelegd. Ik citeer. Van Lingen, over de woorden, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Hij zegt dan het volgende. Het zijn me vergund, gemeente, dat ik vanavond iets lees. Gelaatstrekken, taal en gewoonte wijzen aan dat de Jood niet één van de ons is. Zijn loofhutten spreken een ander klimaat. Hoe ook verdrukt, het oefent grote invloed uit door de pers en door zijn schatten. Het idee dat Joden rijk zijn, macht hebben, complot, komt dat vandaag ook tegen. Ook in onze gemeente. Er zijn onder ons ook mensen die denken dat Joden nog steeds aan het roer van deze wereld staan. Gehaat, door zoveel gevoeld, het zich boven alle verheven. Dus een Jood, zo zegt Van Lingen, is hoogmoedig, arrogant. Terwijl nog onveranderd de geest in hen leeft van hen die, verdrukt door de Romein zeide, wij zijn Abraham's zaad en hebben niemand gediend. Snode afgoderij, in weerwil van grote genade gepleegd, toeft het 70 jaar in de ballingschap. Dus dat is het Oude Testament. Meer dan 18 eeuwen treurt de Jood op Jeruzalems puinhoop. Grotere zonden moeten oorzaak zijn van dat oordeel van God. En die grotere zonde is de moord van de Messias. Dus Van Lingen zegt, ze worden geoordeeld, gestraft, omdat ze de Messias, de Heere Jezus Christus, hebben vermoord. De vloek van de vaderen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, is op hun nakroost gekomen. Het offer was hoofdzaak in Israëls godsdienst. Eeuwenlang miste de grote verzoendag het bloed van het lam. En het ingaan in het heiligdom. Geen brandoffer heiligde morgen en avond. Tevergeefs werd gezocht om schuld en dankoffer, want er was geen altaar meer. Van Jeruzalems tempel is niet één steen op de ander gebleven. En daardoor Daniels profetie vervuld dat slachtoffer en spijsoffer ophouden zou. Om uwentwil, christenen, zo zegt Van Lingen, loopt de Jood langs uw straten. Zo kenbaar in alles om u te prediken de waarheid van Gods woord. Het ontzettende van Christus verwerping. Gij ziet het. Meerdere malen ziet het oogspottend en verachtend op hem. Dus we kunnen het spotten en het verachten van vervolgde Joden gedogen. Aldus Van Lingen. Gij bedenkt het niet dat dezelfde zonde op u rist die weigert uw hart en uw leven te geven aan Israëls Messias. Van Lingen was docent op de school waar predikanten werden opgeleid, jarenlang. Een van zijn bekendste leerlingen was professor Van der Schuit. En dan ligt meteen de lijn ook door naar het heden. Leraar van verschillende oud-predikanten van uw gemeente. Wier namen, laat dat heel duidelijk zijn, we met respect noemen. Ook Van Lingen was een man die God vreest, maar wel die op dit punt verschrikkelijk heeft gedwaald. Tweede stem, Van Wissen. Wat het oordeel van God almachtig is, weten zij. Dat is in hun eigen volksgeschiedenis duidelijk beschreven. Dus het gaat om de Joden. Hoe menig bladzijde was er, waar het met onuitwisbaar schrift stond te lezen. Hoe vreselijk is het, als God de Heere wraak oefent over zijn vijanden. Maar zo ongevoelig en onbeschaamd, zo roekeloos en onbezonnen is men, dan gaan we steeds over het Joodse volk, dat men zelfs de wraak van God over zich en over zijn kinderen ten opzichte van Jezus' bloed over zich durft te roepen. Nou, dus de woorden die vanavond centraal staan, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, hebben de Joden daar en toen heel bewust over zichzelf geroepen. Hij gaat dan verder. De wraak over zich ingeroepen is gekomen. Gekomen over de stad Jeruzalem, die met de kostbare tempel in vlammen is opgegaan. Gekomen over het volk, dat op vreselijke wijze is uitgemoord, toen het bloed van mensen bij Jeruzalems verwoesting als water langs de straten van de stad heeft gestroomd. Gekomen is het vreselijk oordeel van de Almachtige ook over hun kinderen. Haast 19 eeuwen lang zien we het volk Israël als ballingen omzwerven over de gehele aarde. wat de Joden hebben willen verhoeden door de Christus te verwerpen, hebben zij zich juist al zo op de hals gehaald. De Romeinen zijn gekomen en hebben weggenomen beide hun plaats en hun volk. Al welke geschiedenis van strijd en lijden is de geschiedenis van het Joodse volk. Hoe zichtbaar en vreselijk is de vloek gekomen die men over zich en zijn kinderen heeft ingeroepen. Wat gebeurt hier bij de uitleg van de woorden die vanavond onze aandacht vragen? Laten we maar even naar de tekst kijken. Dan laat ik zo meteen nog een andere stem horen. Die spreekt na de Tweede Wereldoorlog. Wat staat er in onze tekst ook alweer vanavond, gemeente? Kijkt u maar mee naar vers 25. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Deze twee mensen, en ze stonden in deze tijd niet alleen, van Linge en Wisse, over de breedte van het kerkelijk leven toen, onze kerk, Nederlandse Hervormde Kerk, de gereformeerde gemeente, dacht en sprak en schreef men toen. Werden de woorden zo uitgelegd. Deze woorden, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, is een vloekbede. Dat is het eerste wat men zei. God heeft dat gebed verhoord. Dat begon bij de verwoesting van Jeruzalem. En dat wordt nog steeds verhoord, alle eeuwen door. Joden, zo zei men, zijn door God verworpen. Waarom? Omdat zij Gods zoon hebben verworpen. Ze hebben de Messias vermoord en gekruisigd. Het is dus hun eigen schuld. Je zou dan denken, gemeenten, als dan de jaren 30 en 40 aanbreken, de Tweede Wereldoorlog, de Kristallnacht in 1938, honderden synagogen in Duitsland gaan in vlammen op, Joden worden in elkaar geslagen, vermoord, de eerste Joden worden afgevoerd naar de concentratiekampen, duizenden Joden vluchten, ook naar Nederland, komen niet binnen, maar worden al heel snel geweigerd bij de grens, onze grenzen gaan dan op slot, dat predikanten gaan nadenken. Wat gebeurt hier? Klopt het eigenlijk wel? Onze uitleg. Langzaam maar zeker werd in de loop van de oorlog, in ieder geval bij mensen die een positie hadden in de samenleving, duidelijk dat de Joden niet naar het oosten gingen om daar te werken. Kinderen, baby's, peuters, gehandicapten, bejaarde mensen worden niet in een veewagen afgevoerd om ergens te gaan werken in een fabriek. Na de oorlog werd pas echt de omvang van alles duidelijk, al heel snel. De beelden van de concentratiekampen gingen razendsnel de wereld over. De wereld was geschokt, ook de kerkelijke pers. Kort na de oorlog verschijnt er een preek over de tekstwoorden van deze avond. Ik citeer een klein fragment. Deze preek is in de jaren 60 ongewijzigd opnieuw uitgegeven. Het is een citaat uit een christelijk gereformeerde preek. Er staat in de preek het volgende. En het is gekomen. Zeer schrikkelijk is het gekomen. Het oordeel dus. In alle vreselijkheid. Eerst over henzelf, de mensen toen en daar in Jeruzalem. Toen ook over hun kinderen. Ja, eerst over het volk van toen. Geen 40 jaren daarna kwamen de oordelen van God zijn bruisende zondvloed aan. De belegering van stad en tempel. De felle hongersnood. Toen moeders hun eigen kinderen opaten. Dat is met de belegering van Jeruzalem gebeurd. Toen er meer dan 3000 kruisen op de heuvelen rondom Jeruzalem stonden opgericht, waaraan Joden hingen. Toen Jeruzalem, de heilige stad, is ondergegaan in bloed, in vuur en in rookdamp en is verzonken in as. En dan stopt het niet. Hij gaat de preek verder. Maar ook over het nageslacht. Want de Messias-verachting heeft zich ook gewroken op de kinderen. Tot op de huidige dag, en ik citeer nu letterlijk, in de concentratiekampen en in de gaskamers van deze laatste oorlog. Citaat uit de preek van 1959, uit onze levensbron. Dus de concentratiekampen, de gaskamers, zijn een middel geweest, aldus deze predikant, om Gods oordeel over het Joodse volk te voltrekken. Je kunt u zeggen, dat zijn natuurlijk jaren toen. 1960. Deze uitleg komt nog steeds voor in kinderbijbels, maar ook op scholen. Door alle contacten die je opdoet in de achterliggende maanden, hoorde ik dat, ik heb dat ook gecheckt, het klopt ook, op een naburige school hier vlakbij Sliedrecht, een paar jaar geleden, in een kleuterklas, de geschiedenis die vanavond voor ons ligt opengeslagen, zo werd uitgelegd. Aan kleuters, door een juffrouw die daar stond en die aan die kleuters vroeg, wanneer zijn deze woorden weer werkelijkheid geworden? En geen kleuter, gelukkig, kon antwoord geven. Het antwoord van de juffrouw was in Auschwitz. Dit is de reden waarom wij vanavond schuldbelijdenis gaan doen. Want onder dezelfde predikanten, en ik denk nu even aan mijn grootvader die in het verzet zat, zaten ook mensen in het verzet die wel liefde, gebed, verbondenheid hadden met het Joodse volk. En die niet alleen opgejaagd werden door de Duitsers en de Nederlandse politie en andere overheidsambtenaren, maar in hun eigen gemeente geen steun, geen hoop, geen verwachting kregen door deze foute uitleg. Ook zij stonden in de oorlog alleen. Klopt deze uitleg? Nee. Maar wat betekenen die woorden dan wel, die we vanavond voor ons opengeslagen zien liggen? Laten we maar eerst eens rustig gaan kijken naar de tekstgemeente. Ik wil eerst aan de hand van het woord, en nu maak ik ook de stap naar het tweede punt, uitleggen wat er in deze verklaring die ik u net heb voorgehouden, en die meerdere onder ons niet vreemd voorkomt, als u even denkt aan de kinderbijbels die misschien ook bij u thuis worden gelezen of op de plank staan, uitleggen waarom deze uitleg niet klopt. Dus wat we als eerste gaan doen, is onze traditie toetsen aan het woord. Gods woord staat boven alles. En ook onze traditie en wat daarin is misgegaan, moet uiteindelijk gecorrigeerd kunnen worden aan wat God door zijn woord tot ons zegt. Ik wil dat heel eenvoudig stap voor stap vanavond gaan doen. In de eerste plaats maar dit. Kijken met u naar de tekst. Laten we dat eerst maar doen, gemeente. We gaan eerst gewoon eens terug naar de tekst, vers 25. Daar staat, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Als u goed kijkt en als jij kijkt in je bijbeltje, dan staat het woord komen schuin gedrukt. Dat betekent dat het niet in de taal van de Bijbel staat. In dit geval het Grieks. Het is er tussengevoegd. En die tussenvoeging maakt duidelijk dat dit misschien gelezen moet worden als een gebed. Laat zijn bloed over ons en over onze kinderen komen. En dat gebed, aldus de uitleg dan, is op enig moment ook door God verhoord. In onze traditie wordt het dan vaak gezegd als een vloekbede. Het volk vervloekt zichzelf. God heeft die vloekbede verhoord en hij heeft het oordeel laten komen. Het eerste wat we vanavond tegen elkaar heel eenvoudig moeten zeggen, dat woordje komen, staat er niet. Er staat heel eenvoudig zijn bloed over ons en over onze kinderen. Geen gebed, geen wens, wat dan wel? Wel heel eenvoudig dit. Pilatus die trekt zijn handen af van Jezus uit Nazareth. Hij is ervan overtuigd dat deze man rechtvaardig is. Zijn vrouw die fluistert dat door haar knecht nog een keer in zijn oor. Die heeft dat ook gedroomd. Pilatus is daar tijdens dat verhoor dat achter hem ligt een en andermaal achtergekomen dat Jezus onschuldig is. Hij vindt geen schuld in deze man. Dat is ook zijn uitspraak. En hij krijgt dan te maken met een groep mensen die voor hem staat, een paar honderd man, die koste wat het kost willen dat deze man, Jezus uit Nazareth, alsnog gekruisigd wordt. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Pilatus ervaart die druk in toenemende mate en hij geeft hen uiteindelijk hun zin. Maar niet nadat hij heel demonstratief zijn handen in onschuld heeft gewassen. Dat was een symbolische handeling waarmee een Romeinse rechter duidelijk maakte dat hij deze man voor onschuldig hield en zijn handen aftrok van het proces. Om de zin te geven aan het volk dat voor hem staat, gaf hij hen Jezus uit Nazareth mee. En de verantwoordelijkheid voor dit gebeuren nemen deze paar honderd mensen op zich. Zijn bloed over ons en over onze kinderen. Niet jij, Pilatus, bent verantwoordelijk. Wij nemen die verantwoordelijkheid op ons voor wat er nu gebeurt. In de uitleg die ik u net voorhield, en die gangbaar is geweest ook in de oorlogsjaren, wordt al meteen gezegd, onze kinderen, dat betekent dus tot in lengte van jaar. De eeuwen door. Wat daar in 34 na Christus is gezegd, heeft tot op de dag van vandaag nog steeds betekenis. Als wij zo verre gaan de conclusie trekken, gemeente, zullen we eerst onszelf de vraag moeten stellen, stoelt dat ook in de schrift? Houdt Gods woord, de Heere zelf, zijn eigen volk tot op de jongste dag van Christus wederkomst verantwoordelijk voor wat ze daar en toen riep? Ik ga nu met u dus toetsen aan de schrift of die uitleg voor altijd verworpen klopt. Het eerste wat opvalt is dat iemand als Paulus bijvoorbeeld ook terugkijkt. En ik blader even naar Handelingen 13. Bladert u maar mee. Ik wacht hier in de kerk even. Dan heeft u thuis de tijd om het ook rustig op te zoeken. Handelingen 13. We hebben dat gedeelte nog niet eens zo heel erg lang gelezen. Ook gelezen en het is toen bepreekt. Kijkt Paulus terug op wat de jaren daarvoor in Jeruzalem heeft plaatsgevonden. Hij staat dan midden in een synagoge op de Shabbat onder zijn eigen volksgenoten. Paulus is ook Jood van geboorte. En hij begint zijn preek aldus. Vers 26. Ik val midden in die preek, maar in de toepassing van die preek maakt hij die toepassing als volgt. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht Abraham, zijn Joden, die behoren tot Abrahams nageslacht. En onder u die God vrees, dat zijn de heidenen die zich gevoegd hebben bij de synagoog. Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Dat is de belofte die Paulus kort daarvoor naar voren heeft gebracht in zijn preek. En dan zegt hij het volgende. Want die te Jeruzalem wonen en hun overste, deze, daarmee bedoelt hij Christus niet kennende, hebben ook de stemmen van de profeten die op elke Shabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Ziet u wat Paulus hier doet? Hij kijkt terug op wat er een aantal jaren geleden in Jeruzalem gebeurd is. En hij houdt de inwoners van Jeruzalem en de leiders, het Sanhedrin, toen en daar verantwoordelijk voor wat zij met Jezus uit Nazareth hebben gedaan. Dat lijkt mij eerlijk gezegd ook heel eerlijk. Net zoals wij vanavond tegen elkaar zeggen, wij kunnen geen vergeving vragen of geven voor wat het voorgeslacht daar en toen heeft gedaan. De misdadigers van toen moeten gestraft worden om hun misdaden van toen. Dat kun je de kinderen en de kleinkinderen niet aanrekenen. Hetzelfde doet Paulus hier. Daar en toen, zij hebben Jezus gekruisigd. En dan zegt hij in één adem erachteraan, onder zijn Joodse volksgenoten, u komt de belofte van de zaligheid toe. Het woord van de zaligheid is tot u gezonden. Nergens in het Nieuwe Testament lezen we of treffen we de gedachte aan dat God zijn volk heeft verworpen omdat zij Jezus hebben verworpen. Integendeel. In Romeinen 9 tot en met 11 zegt Paulus het heel concreet op enig moment. God heeft zijn volk niet verworpen. Romeinen 11 vers 2. En hij zal het Joodse volk ook nooit verwerpen. Juist de geschiedenis die achter ons ligt, bewijst dat. Alleen dankzij Gods verkiezende wil en liefde bestaat het volk tot op de dag van vandaag. En dat is een godswonder. Wat doet Paulus wel? Hij verkondigt Gods belofte aan het Joodse volk. Geen van de apostelen, Paulus niet, Petrus niet, trekt zijn handen af van Israël vanuit de gedachte, zij hebben de Messias verworpen, God heeft hun verworpen, voor hun is geen woord, geen boodschap van genade en heil weer. Het eerste wat gebeurt als de Heilige Geest in Jeruzalem wordt uitgestort, is dat een van de apostelen opstaat. En in Handelingen 2, vers 39, Petrus is dan tegen het Joodse volk zegt, u komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn. Zovele als er de Heere onze God toeroepen zal. Tegenover het woord wat deze mens enkele maanden eerder uitgesproken hebben, zijn bloed, over ons en onze kinderen, plaatst de Heilige Geest Gods woord. U komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn. En dan zou er vanavond iemand onder ons denken, ja maar dominee, daar stonden misschien niet de mensen tussen op dat tempelplein die de Heere Jezus hebben vermoord, gekruisigd. Als u bladzijde even omslaat van Handelingen 2 naar Handelingen 3, dan zien we dat Petrus opnieuw staan op het tempelplein, maar dan oog in oog met Jezus' moordenaars. En hij zegt dat heel letterlijk tegen hen. U hebt hem gekruisigd. Maar God heeft het ten goede gedacht. En in vers 13 en 14 van Handelingen 3 verkondigt Petrus dan aan de moordenaars van Jezus. Genade, vergeving van de zonde, de gerechtigheid van Christus en daarachter de liefde van God. God heeft zijn volk niet verstoten. Integendeel. Hoe kunnen de apostelen dit zo zeggen? Wel, dat kan alleen omdat nadat het volk sprak zijn bloed over ons en onze kinderen, en het stil viel, er één was die op enig moment zijn mond opende, toen hij hing in zijn wonden en als eerste zei, Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat ze doen. Hij nam hen mee in zijn gebed en bracht zo het volk voor hun God. Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Een ontroerend moment, gemeente. Je ziet dat gewoon voor je. Christus hangend in zijn wonden aan het kruis. Bid om vergeving voor zijn volk. En voor zijn moordenaars. Dit is God. God van Israël. En door genade, en ik hoop dat u dat kan nazeggen. Ook mijn God. Want handelt God met ons anders dan met de mensen toen? Moeten wij het niet zelf ook van die vergevende liefde hebben, die niet te begrijpen, niet te doorgronden is, maar enkel en alleen maar te aanbidden is? Ik vat dit tweede punt samen. En kijk dan als laatste naar Gods uitleg van deze woorden. Klopt de gedachte dat God zijn volk verworpen heeft? Nee. In alle toonaarden in het Nieuwe Testament wordt duidelijk gemaakt dat God zijn volk vasthoudt. Ook al wil Israël van zijn God af. Maar die vasthoudende trouw van de Heere gemeente hebben u en ik toch ook nodig? Of niet? Dat is toch zometeen het enige waarom Gods kerk binnenkomt. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedoogen. Houdt het Nieuwe Testament heel Israël verantwoordelijk voor wat ze daar en toen hebben gezegd? Nee, alleen de mensen die daar en toen voor het paleis van Pilatus stonden, worden verantwoordelijk gehouden voor wat ze hebben gezegd en voor wat ze hebben gedaan. Is hun misdaad zo groot dat het nooit meer vergeven kan worden? Zoals in onze traditie zo vaak is beweerd, nee, uitgerekend tot Jezus' moordenaars werd als een van de eerste een gezant van de hemel gestuurd om vergeving van de zonde te verkondigen. En omdat het voor hun kon, kan het ook voor u en voor mij. Ik wil met u, en dan maken we stap naar het derde punt, en we sluiten dat derde punt zo meteen af met het lezen van de schuldverklaring. Ik wil met u nu kijken naar het ene woordje bloed in onze tekst. Laten we het woorden nog maar één keer lezen, gemeente, vers 25. Daar staat zijn bloed over ons en onze kinderen. We lezen vanavond dit gedeelte, een heel bekend gedeelte. Midden in dit gedeelte en ook midden in de preek van vanavond, een van de belangrijkste woorden is zijn bloed. Het bloed van wie? Wel van de Heere Jezus Christus. Dit is de tweede keer in het Matthäus-evangelie dat dit woord valt. Nu zeggen de mensen voor Pilatus het, zijn bloed over ons. De eerste keer was het Christus zelf. Die sprak over zijn bloed. Hij legde uit wat zijn bloed betekende. En ik wil met u wel even naar dat moment gaan. Dat is een hoofdstuk terug, Matthäus 26. Kijkt u maar even met mij mee. Matthäus 26. Dan zitten we, gemeente, aan de vooravond van Jezus lijden en sterven. Zaligmaker is samen met zijn discipelen bijeengekomen in een grote bovenzaal en houdt daar voor de laatste keer in de kring van zijn leerlingen Pascha. Tijdens de Pascha-maaltijd stelt de Heer Jezus het avondmaal in. Dat doet de Heer Jezus door twee elementen van het Pascha op te lichten, brood en wijn en de andere dingen te laten liggen. Brood en wijn stonden al op de Pascha-maaltijd, de eeuwen door. Het zijn oude tekenen die door de Heer Jezus een nieuwe betekenis krijgen. En het belangrijkste van de Pascha-maaltijd laat de Heer Jezus liggen. Dat is het lam. Want hij wordt het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is zo meteen het lam van God dat geslacht wordt, dat zwijgt, dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. In wie God zijn gerechtigheid verheerlijkt en zijn deugden opluistert. Daarom blijft het lam liggen en gaat het lam naar het kruis. De Heer Jezus haalt het brood eruit en de laatste beker van de Pascha-maaltijd. De beker der dankzegging, van lofprijzing, van vreugde en van aanbidding. En hij zegt dan het volgende, als hij spreekt, en ik wil dat moment even met u lezen, als hij spreekt aan de avondmaalstafel over zijn bloed, dat hij voor zijn kerk en voor zijn kinderen vergoten heeft. Matthäus 26, vanaf vers 27. En hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hij hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament of van het Nieuwe Verbond. Het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. De Heer Jezus houdt dus de beker der dankzegging in zijn hand, houdt zijn vinger erbij en zegt, dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt. Is er dan ook bloed van het Oude Testament, het Oude Verbond? Ja. Wat de Heere Jezus hier doet, is de lijn doortrekken van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. De eerste keer dat bijna diezelfde woorden in de Bijbel staan is in Exodus 24 vers 8. Dat is het moment dat Mozes namens de Heer het volk brengt voor God. Hij leest het boek van het verbond, de wetten van de Heere, voor aan het volk. En als hij dat heeft gedaan, dan pakt hij een schaal vol met bloed, haalt zijn handen er doorheen. Er staat in onze vertaling besprenkelt het volk. Het is denk ik iets te zwak uitgedrukt. Ik zal het maar letterlijk even vertalen, gemeente. Hij pakt het bloed en hij gooit het over het volk. Met andere woorden, hij wil iedereen die daar staat, die duizendkoppige menigte voor hem, kunnen bereiken. Jong, oud, klein, groot, vooraan, middenin, achteraan, Allemaal moeten ze onder die bloedspatten komen te zitten. En Mozes zegt dan, zie, dit is het bloed. Bloed van het verbond. Waarmee hij namens de Heere duidelijk maakt dat God zijn volk toe-eigent door het vrij te kopen. In de plaats van dat volk werd een offer gebracht. Moest bloed vloeien. En ten koste van het lam kon het volk als zoon, als kind van de Heere worden aanvaard. Zo ging het volk met de Heere verder. Mozes houdt dan aan het volk de eis van het verbond voor. De eis van gehoorzaamheid. En het volk zegt op dat moment, bleu, naïef, onervaren, zonder zelfkennis, wij gaan die geboden onderhouden. Maar in de loop van de jaren, gedurende die woestijntocht, wordt duidelijk dat het volk het niet kan en ten diepste niet wil. Net zoals u het niet kan en u en ik het ook niet willen. Wanneer het volk binnenkomt in Canaan, vernieuwt Jozua het verbond. Jozua 24. En er gebeurt eigenlijk een herhaling. Maar Jozua zegt dan één ding wat Mozes niet zei. Hij stelt diezelfde vraag of het volk het verbond wil houden en gehoorzaam. En het volk zegt opnieuw, we kunnen het. En Jozua zegt er direct overeen, dat kunnen jullie niet. En jullie willen het ook niet. Is het dan te vergeefs? Heeft het dan geen betekenis? Is het dan waardeloos? Nee, dit verbond rust in het bloed. Bloed van het lam. Dat lam dat wijst vooruit. Naar iemand anders. Die straks in de plaats van zijn volk gaat staan. En onvoorwaardelijk, uit zelfopofferende liefde. Eén ding gaat doen en daar zet Matthäus mee in. Met die belijdenis van de zaligmaker. Alle gerechtigheid van God gaat vervullen. Tot op de punt en de komma. Gods wet en Gods wil willen doen uit enkel liefde. Niet omdat die liefde afgedwongen wordt. Maar omdat de zaligmaker alleen maar zijn liefde wil geven aan zijn vader. Omdat hij zijn vader lief heeft. Want hij is zijn vader. Deze zelfopofferende liefde staat centraal aan de avondmaalstafel. En het is Jezus die dan zegt als hij die beker in zijn hand houdt, wetend dat de dag daarna zijn bloed letterlijk zal vloeien langs de kruispaal op Golgotha. Dit is mijn bloed. Deze beker, de beker van dankzegging. De beker van lofprijzing, omdat God zijn volk door het bloed van de middelaar heeft vrijgekocht en daarom zijn kinderen laat delen in de vreugde van die vrijheid. Deze beker is mijn bloed, mijn zelfovergevende liefde voor u en voor jou. En als ik zeg voor u gemeent, dan bedoelen we in de eerste plaats voor het volk Israël. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Realiseerden de mensen zich dat toen ze daar stonden, de dag daarna bij Pilatus, welke betekenis dat bloed had? Nee, maar u die de Heere mag kennen, wist u wat de betekenis van het verzoendende bloed van de Heere Jezus was, toen u in de kerk zat, dag in dag uit, jaar in jaar uit, afwijzende, afwerende houding aannam. Ik denk aan een uitspraak van iemand die in de kracht van zijn leven door de Heere overweldigd werd. Vol werd gegoten van de liefde van God in Christus. En die keer in die dagen toen hij liep in zijn eerste liefde tegen me zei, dominee, als ik dit had geweten, had ik het veel eerder gedaan. Mijn knieën gebogen. God om Christus bloed gebeden. De vergeving van de zonde. Ik hoop dat u begrijpt wat hij bedoelt te zeggen. Je bent in die zin altijd te laat, toch? Als het gaat om de heerlijkheid, de vreugde, de dierbaarheid van Christus bloed. Die dan stroomt over je hart en over je leven. De vrede die daarin wordt ervaren tussen u en tussen een heilige God. Wist het volk dat? Nee. Maar de zaligmaker wel. En hij bidt op grond van zijn bloed. Vader, vergeef het hen. Want zij weten niet wat ze doen. Ik ga het afronden, gemeente. Dan maken we de stap naar de schuldverklaring van vanavond. Wat er gebeurd is in de geschiedenis die achter ons ligt, is dat de kerk, met uitzondering van een aantal predikanten en theologen, het Joodse volk dit bloed heeft onthouden. Door te zeggen dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Met die verkeerde uitleg heeft de kerk het lijden van het Joodse volk gerechtvaardigd, theologisch goed gepraat. Terwijl het een satanische aanslag was, wat op het Joodse volk werd gepleegd. Vele predikanten hebben ook eigen gemeenteleden die kou laten staan, die jaren van de oorlog, door alle pogingen van verzet lam te slagen met deze uitleg. Wie durft het nog als gewoon gemeentelid op te staan tegen de Duitsers en de nazi's, als je eigen dominee zegt, Gods oordeel wordt nu voltrokken over het Joodse volk. Dat bedoelen we met zonde van nalatigheid. Wij moeten ook verder, gemeente. Ook na deze zondag. En als wij nu staan in 2020, dan staan we in een samenleving waar het antisemitisme toeneemt. Waar het Joodse volk opnieuw klem komt te staan. Ook in onze Nederlandse samenleving. Er zijn verschillende Joodse gezinnen in Nederland die al koffers in de hal hebben staan, omdat ze bang zijn dat ze een keer moeten vluchten. Zelfs na de oorlog. Maar het raakt ook ons. Ik noemde het net al in het gebed. Wie het recht van een minderheid ontneemt in zijn samenleving, moet ermee rekening houden dat het hemzelf misschien een keer over zal komen. Is dat ook niet wat wij gaan zien als reformatorische christenen in onze Nederlandse samenleving? Ook onze vrijheid en ons recht om te bestaan. Het recht van onze scholen. Het recht om kerk te zijn. Het recht om christen te zijn. En Gods woord en zijn geboden lief te hebben en te onderhouden, komt steeds meer onder druk te staan. Daarom hebben wij elkaar niet alleen hard nodig, maar is het goed om ook vanavond in het openbaar te belijden dat er toen dingen mis zijn gegaan om te voorkomen dat wij, hun kinderen en hun kleinkinderen, aan het begin van de 21ste eeuw diezelfde fouten weer opnieuw maken. In alle oprechtheid, heel naïef, maar naïviteit, zo heeft de oorlog bewezen, kan heel gevaarlijk zijn. Ik ga over tot de schuldverklaring. En we zullen daarna zingen. Psalm 130, vers 4. Ik lees de schuldverklaring op. En ik heb hier het exemplaar dat donderdagmiddag ook in de Israëlische ambassade werd gebruikt. Vanuit onze verbondenheid met de kerk van vroege tijden en vanuit de erkenning dat wij al te lang onze stem niet hebben laten horen, beleiden wij beschaamd onze nalatigheid ten aanzien van de Joodse gemeenschap en anderen aan wie door de kerken onrecht is aangedaan, zowel voor, tijdens, als ook in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. We erkennen dat onze nalatigheid het volk betrof, waaraan een blijvende bijzondere positie is toevertrouwd in de geschiedenis van Gods heil. Dus daarmee spreken we uit dat wij het Joodse volk nog steeds houden voor het uitverkoren volk van God. Wij zijn nalaten geweest toen het antisemitisme in het Europa van voor de oorlog toenam en wij onze stem daar niet tegen hebben verheven. Wij zijn nalaten geweest toen ten tijde van de bezetting in steeds ernstiger mate anti-Joodse maatregelen werden genomen. En wij bleven zwijgen. Om een klein voorbeeld te noemen, kort na de Kristallnacht, dat is in november 1938 geweest, ging op 13 december 38 de grenzen van Nederland op slot. Met instemming en goedkeuring van de christelijke partijen. Ook van de partij waar u en ik waarschijnlijk op stemmen. Wij zijn nalatig geweest toen om ons heen Joodse medeburgers werden opgepakt en afgevoerd. Wij dat hebben laten gebeuren. We zijn nalatig geweest toen opgejaagde Joodse medeburgers bij onze schuilplaats zochten. En wij onze huizen voor hen gesloten hielden. Met een beroep op de tekst van vanavond, waar de predikant in onze traditie de gemeente opriepen om Joodse kinderen en Joodse mensen aan te geven. We zijn nalatig geweest toen wij ervoor kozen minder krachtig tegen de Jodenvervolging te protesteren, ten einde de eigen gemeenteleden van Joodse komaf te beschermen. We zijn nalatig geweest toen de realiteit van de vernietigingskampen bekend begon te worden. En wij dat onrecht niet aan de kaak hebben gesteld. Als je het dagboek van Anne Frank leest, dat meisje dat ondergedoken zat, net achter de dam, die schrijft op enig moment dat ze weet dat in het oosten de Joden worden vergast. En ze zegt dan, dat is dan een snelle dood. Als dan zo'n klein Jodinnetje, op een onderduikplaats, in de oorlog weet wat er in het oosten gebeurt, hadden wij het dan niet kunnen weten. We zijn nalatig geweest toen Joodse medeburgers terugkeerden uit de kampen en de onderduik en hun rechtmatige eigendommen weer opeisten en wij niet naar hen luisterden en hun rechten niet erkenden. Er worden nog steeds processen gevoerd over Joodse bezittingen, huizen, bankrekeningen, ook in onze Nederlandse samenleving. We zijn nalatig geweest toen Joodse families hun in de oorlog ondergedoken kinderen weer kwamen ophalen en wij hen, hun kinderen, niet meer wilden afstaan. Het is met schaamte dat wij onze nalatigheid erkennen. Tegelijk erkennen we met dankbaarheid de moed van hen uit ons midden die wel hun stem verhieven en tegen het onrecht streden. Wij gedenken hen die de moed hadden Joodse medeburgers bescherming te bieden en in die onderduik een Jood zijn te respecteren. Hun moed brengen wij respectvol in herinnering. We noemen met dankbaarheid hen die na de oorlog de Joodse kinderen in de onderduik weer toevertrouwden aan hun Joodse families. We erkennen dat velen die moed en dat respect niet opbrachten. Het beleiden van nalatigheid houdt het voornemen in dat wij, die niet anders en beter zijn dan de generaties die ons voorgingen, verplicht zijn lering te trekken uit wat wij nu als schuld benoemen. Het is ons gebed dat God ons onze tekortkomingen vergeeft, onze schuld verzoent en onze harten vernieuwt. Mogen Gods geest ons verlichten om in onze dagen weemoedig het kwade te weerstaan waar het zich manifesteert in antisemitisme en vreemdelingenhaat, opdat wij niet opnieuw nalatig zullen zijn. Wij verootmoedigen ons tegenover de Joodse gemeenschap van onze dagen. Wij nemen de verplichting op ons, ons naar vermogen in te zetten voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap in ons land. Amen.